Vanuit het kloppend hart van Sint-Lucas is dit Ziekenomroep Zeniet.
Je hoorde Smoke Gets In Your Eyes van Blue Hate. En dat is niet zomaar natuurlijk. We hebben een thema-uitzending deze namiddag over stoppen met roken. En we gaan dat doen aan de hand van een interview met hier bij ons in de studio live Bieke de Roo. Hartelijk welkom.
Dank u wel, Tom.
Zij is tabacologe, verbonden aan het ziekenhuis hier. En ik wil het met haar hebben natuurlijk over het stoppen met roken en ook het speciale stappenplan. Ja. Want voor veel rokers is het immers een droom om de sigaret definitief te verbannen uit het leven. En misschien lukt het bij mij dan ook wel, maar ik ben aardig op weg.
Ja.
En misschien kan het interview dan wel inderdaad ook een mooie aanzet zijn.
Misschien.
U bent dus tabacologe en bezieler van het rookstopprogramma hier in het ziekenhuis.
Ja.
Is het rookprogramma er voor iedereen of enkel als laatste redmiddel om als bijvoorbeeld nicotinepleisters dan niet helpen?
Nu, ik heb eigenlijk een heel gamma aan rokers die de revue passeren, zowel jonge mensen als oudere mensen. Nu, ik heb heel veel mensen die toch al heel veel rookstoppogingen achter de rug hebben. Nee? Die mij komen vertellen, ja, en ik ben al op eigen houtje gestopt, of met lasertherapie, acupunctuur, kleefpleisters, shampix, en dat lukt mij allemaal niet. En nu zit ik hier als laatste keer dat ik een poging wil ondernemen met ondersteuning.
Toch wel een zware verantwoordelijkheid. Dan.
Ja, soms wel, maar natuurlijk het is belangrijk dat de roker zelf de verantwoordelijkheid neemt, want ik kan het natuurlijk niet doen in hun plaats.
En een beetje dat ze ook een beetje gemotiveerd zijn om het dan ook te doen.
Uiteraard.
Dat is een belangrijk punt. Is.
Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Zeker als mensen doorverwezen worden van allee, mensen die hier bijvoorbeeld in het ziekenhuis opgenomen zijn, dat er toch wel door de arts bevraagd wordt dat er toch wel al enige motivatie is dat de mensen al nagedacht hebben om te stoppen met roken. Want we kunnen natuurlijk geen mensen bekeren. Dus er moet wel een minimum aan motivatie zijn.
Het is en blijft een verslaving.
Dat is waar, ja.
Dus we weten het allemaal dat het allemaal wat lastig is. En hoe verloopt dat stappenplan om te stoppen met roken dan precies in de praktijk?
Om de twee kalenderjaren kunnen de mensen 8 sessies gedeeltelijk terugbetaald krijgen vanuit het RISIF. Nu, hoe zit dat bij mij voornamelijk in zijn werk? De meeste mensen die naar mij komen, die roken nog. Heel uitzonderlijk heb ik mensen die al gestopt zijn, dus dan moet je dat een beetje anders aanpakken. Maar meestal bevraag ik heel veel informatie, zoals wanneer roken ze, waarom roken ze. Bijvoorbeeld altijd achter het eten, net voor het slapen gaan, 's morgens.
Want de stress bijvoorbeeld waarschijnlijk
stresssituaties,
is ook
zeer zeker. Dat is bijna bij iedereen aanwezig, dan ze roken om te gaan eigenlijk met de stress. En meestal is dan de verklaring van ik word daar rustig van.
En klopt dat ook?
Ja, nee. Eigenlijk worden de mensen daar psychisch wel wat geruster van, omdat ze vaak, ik ga een voorbeeld geven, heb bijvoorbeeld een discussie gehad met iemand en je gaat dan naar buiten om een sigaretje te roken, dus je verwijdert jouzelf uit de situatie, waardoor dat je psychisch wel een beetje een me-time momentje hebt, dat je tot rust kunt komen. Maar puur lichamelijk eigenlijk een tegendeel. Want nicotine zorgt ervoor dat je aders eigenlijk gaan vernauwen, waardoor dat de bloeddruk gaat stijgen en het hart ook iets sneller zal slaan. Dus dat zijn niet echt signalen dat je lichaam in pure rusttoestand is. Dus je ziet hoe krachtig dat de geest eigenlijk wel kan zijn.
Alles hangt eigenlijk aan elkaar.
Ja, dat is waar. Dat hangt samen met elkaar. Dus de psychische en de lichamelijke verslaving.
Dat is mooi. Zeniet. Smoke that cigarette, dat gaan we hier in de studio niet doen. Het ziekenhuis is rookvrij en daar kan iedereen maar heel gelukkig mee zijn. Maar de tijden zijn toch wel een beetje veranderd dan. Want ik herinner mij vroeger zelfs op de werkvloer, 15 jaar geleden mocht het nog.
Ja, en ik heb zelfs nog gehoord dat er hier vroeger zo een karretje rondreed met gazetten en anders zelfs pakjes sigaretten ook te koop waren. Dus we zijn inderdaad wel sterk geëvolueerd.
En gelukkig. Hè?
Ja.
Ik ga terug bieken naar het rookstopprogramma. En ik zou wel eens willen weten hoeveel artsen, welke mensen daar eigenlijk allemaal bij betrokken zijn.
Wel, eigenlijk initieel voornamelijk dokter Rogiers en dokter Schildermans, die daar toch wel ook heel sterke voorstander van zijn. Dat dit project eigenlijk van de grond gegaan is. Nu, ikzelf en dokter Rogiers hebben effectief ook een opleiding tot erkend tabacoloog gevolgd. Dat is een jaaropleiding. Waardoor dat hij zelf toch ook wel af en toe een aantal patiënten probeert te begeleiden.
En is dat dan ook met uitbreiding naar andere ziekenhuizen of alleen maar vanuit het Sint-Lucas? Of misschien met andere, een samenwerkingsverband met andere ziekenhuizen?
Bij ons, ik weet dat in AZ Sint-Jan ervoor geopteerd wordt om groepsbegeleiding aan te bieden. Wij hebben ervoor gekozen om te starten en toch te blijven verder doen met individuele begeleiding, omdat ik toch wel merk dat dat een heel persoonlijk iets is en dat je het dan echt meer op maat kunt maken. Terwijl als je met een groep zit, ja, de ene is dan bijvoorbeeld al gestopt, de andere niet. En dan kunnen er ook frustraties ontstaan. Aan de andere kant kunnen ze elkaar ook extra motiveren, maar je weet dat natuurlijk nooit op voorhand.
Het is waar. En je hebt in die 2,5 jaar doe je dit nu?
Ja, ongeveer 2,5 jaar ben ik daar nu al mee bezig. Dus dat is eigenlijk toch al een mooie periode, denk ik.
En je kunt dan ook al terugkijken op een succesvol aantal mensen die gestopt zijn met
eigenlijk, mogen we toch voorlopig, ik ga hout vaststaan, toch al redelijk content zijn. Hé? We hebben recent de resultaten van 2012, dus het eerste jaar dat we dat deden, bedeeld via de nieuwsbrief. En dat dat toch wel zeker op een percentage van 45% kwam. Hé? Van mensen die na een jaar gestopt waren. Nu, ik weet dat er daarvan toch al een aantal hervallen zijn omwille van verschillende redenen.
Ja, 45% is toch al... Ja, dat is bijna
maar er zijn er natuurlijk al een aantal hervallen. En ik denk, de begeleiding, dat is een beetje het onbetante. De mensen krijgen 8 sessies gedeeltelijk terugbetaald over 2 jaar. Ze kunnen natuurlijk langer komen, maar sommige mensen zijn zodanig gefixeerd op dat moet hier lukken in 8 sessies. En dat ze dan vaak ook wel afhaken. En dat is soms wel wat jammer.
Ja, want ik denk dat bijna niemand, en zeker een verstokte roker niet, dat niemand het alleen kan.
Er zijn heel veel... heel veel, dat is nu misschien overschat. Maar er zijn toch wel mensen die het op eigen houtje kunnen. Maar literatuur heeft toch aangetoond van die mensen die dus cold turkey noemt dat, van de ene dag op de andere zonder hulpmiddel eigenlijk stoppen. Als we kijken naar het aantal mensen van die groepen na 1 jaar, jaar later, is dat nog maar een heel beperkt deel die nog altijd gestopt is. Dus er zijn mensen die dat effectief kunnen. Maar de grootste groep heeft toch wel een ondersteuning nodig. En we zien dat dat toch wel een extra meerwaarde heeft in het slagen om te blijven stoppen. Hé.
Ja. En wat is dan de grootste motivatie voor de rokers, ex-rokers, om dan te stoppen met roken?
Nu, heel veel mensen worden hier vanuit het ziekenhuis doorverwezen, dus die komen meestal altijd met de grootste reden voor mijn gezondheid. Maar als je dat dan...
Dat is breed natuurlijk.
Ja, en dat bevraag ik altijd. Nu, meestal komt er daar dan wel naar voren van, ik ben bang om kanker te krijgen en zo. Vooral de iets... Ja. Seniorenrokers laten
dat zijn. Dat zijn al de grotere ziektes.
Ja, dat zijn grotere ziektes. Nu, mensen die effectief al echt lichamelijke klachten hebben of effectief al iets ernstig meegemaakt hebben en daardoor bijvoorbeeld opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis, die hebben een extra persoonlijke reden om te stoppen. Hé.
Dat is altijd zo. Als je dan bijvoorbeeld familie hebt die met de ziekte in aanraking komt, dan is de motivatie denk ik wel extra om dan
soms
te stoppen.
Soms wel, soms niet. Het is afhankelijk hoezeer dan de mensen ook lichamelijk verslaafd zijn. Hé. Soms hebben mensen een aantal redenen dat ze zeggen van dat motiveert me extra, maar mijn lichaam heeft dat zo nodig. Ik kan de muren oplopen omdat ik een sigaret nodig heb en dan geef ik daar ook aan toe. Dus vandaar dat ik het individuele wel belangrijk vind in de rookstopbegeleiding, omdat dat toch verschilt van persoon tot persoon.
En je hebt dan bijvoorbeeld, ik denk aan iets, die Kogum. Dan effectief?
Dat werkt effectief, maar je moet dat natuurlijk op een goede manier gaan gebruiken. Hé. De meeste mensen die kauwgom gebruiken, die zeggen tegen mij, die chicletten, dat werkt langs geen kan. Maar ze zitten er dan de hele tijd op te kauwen en dat is ook niet de bedoeling. Je moet daar één keer op kauwen en dan moet dat eigenlijk 5 tot 10 minuten tussen je wang en je tanden blijven zitten. Dus het werkt effectief, maar je moet het natuurlijk wel juist gebruiken.
Ja, met alles is dat zo. Het blijft een vorm van medicatie, dus ja.
Bedoel je de
kauwgom?
De kauwgom. Ja. Ik zou dat nu niet zozeer medicatie noemen, maar je moet het wel therapiegetrouw gebruiken. Voldoende lang, op de juiste manier, de juiste hoeveelheid ook. En vandaar dat het wel een meerwaarde kan zijn om jouw huisarts, je behandelende arts of bijvoorbeeld mijzelf als tabacologe te betrekken in heel dat proces om toch het juiste middel voor jou te gebruiken.
Dat
of
kan
te
naar volgens welke... welke roker dat je eigenlijk zelf bent, een sociale roker?
Dat kan afhangen. Nu, sociale rokers krijg ik niet echt over de vloer. Ja. Het zijn vooral de die-hard rokers die bij mij langskomen.
En is er een groot verschil tussen de de mensen die je op therapie krijgt, is er een groot verschil tussen degene die lichte rokers of zware rokers? Is het hetzelfde programma?
Ja, eigenlijk wel, omdat veel te maken heeft. Allee, je kunt bijvoorbeeld iemand hebben die zegt tegen mij van Bieke, ik rook hier 40 sigaretten per dag. Eh? Maar die eigenlijk toch vlot kunnen stoppen. Je hebt ook mensen die heel moeilijk kunnen stoppen. Aan de andere kant heb je ook mensen die maar 8 sigaretten per dag roken, die ook vlot kunnen stoppen of juist heel moeilijk kunnen stoppen. Dus dat is echt heel, heel persoonlijk.
Dus inderdaad van individu tot individu.
Ja, dat verschilt toch wel heel sterk. Het is niet van hoe meer dat je rookt, hoe moeilijker dat is. Zo, dat is het meestal niet.
En omgeving waarschijnlijk ook dan?
Ja, eigenlijk, ik merk toch wel, de periode dat ik daar nu mee bezig ben, als de partner nog altijd blijft verder roken, die persoon is dan niet gemotiveerd om te stoppen of die rookt nog altijd binnen, dat de slaagkansen toch heel sterk doet dalen. En ja, natuurlijk, als de roker in een omgeving zich bevindt waar dat er bijna niemand rookt, dat is natuurlijk wel iets gemakkelijker. Omdat er niet direct iets in de omgeving is. Terwijl, ik heb al een keer een cafébazin over de vloer gekregen, en daar werd nog binnen gerookt, wat dat eigenlijk niet mag. Ja, voor haar was dat... Dus voor haar was dat wel heel lastig om te blijven stoppen. En zij is ondertussen wel gezwicht onder de druk van de rokers.
Dat is heel fijn. Zij niet... We hoorden Benny Nijman met zijn hit uit 1982, Liefde is als een sigaret. En tijdens het nummer zelf, een beetje praten over het thema hier. En Nijman zingt zelf, langzaam stijgt er ook naar je hoofd. En klopt dat eigenlijk ook in de praktijk?
Het stijgt inderdaad naar je hoofd, maar het gaat toch wel iets sneller dan Benny aan het zingen is.
Voilà.
Eigenlijk binnen de 8 tot 10 seconden zit nicotine eigenlijk in de hersenen en geeft dat eigenlijk een gunstige werking.
Een genotsgevoel.
Een genotsgevoel, dus eigenlijk heel snel. Dat is eigenlijk... Ik zou dat kunnen vergelijken, moest ik hier een verse pint voor je neus kunnen zetten, Tom. En je neemt je daar een klein teugje van, denk ik niet dat je hier high in the sky gaat dansen en zingen op de tafel.
Dat denk ik gewoon niet, maar die Nederlanders zijn misschien iets trager.
Maar het gaat toch sneller.
En zijn alle mensen die roken per definitie verslaafd aan die sigaret? Of met andere woorden, waar ligt de grens tussen de gewoonte en de verslaving?
Goh, ik denk dat je toch wel kan zeggen dat iedereen die gewend is van jaren aan een stuk een bepaald aantal sigaretten per dag rookt, dan die toch wel verslaafd zijn. Nu, hoezeer dan ze lichamelijk verslaafd zijn, dat kan heel sterk verschillen tussen de mensen. Maar het psychische aspect mag je niet vergeten. Die linken dat ze leggen, die gewoonten, like dat je zegt, bijvoorbeeld altijd na het eten roken, soms wordt dat inderdaad een gewoonte, een ritueel, iets dat erbij hoort. Nu, je hebt altijd mensen die dat doelbewust roken. Bijvoorbeeld, ik heb nu heel goed in de tuin gewerkt en ik ga nu even een pauzemoment nemen en een sigaret roken.
Als beloning, eigenlijk.
Als beloning. Dat vind ik al iets gevaarlijker, omdat dat dan doelbewust is. Terwijl vaak die gewoonte momenten, veel mensen zijn benauwd van die ochtendsigaret, die ga ik het meest missen. Vaak is dat nog een van de gemakkelijkste, merk ik.
Om
het te laten. Als ze effectief gestopt zijn, kunnen mensen dat vaak gaan overbruggen. Maar merken ze doorheen een rookstoppoging dan op wat dat voor hun het moeilijkst is en wat dat er vlotter gaat?
Misschien ook door lang te slapen, hè?
misschien.
Kan. En dat roken nefast is voor de gezondheid, dat weten we allemaal. Maar kun je er een getal op kleven hoeveel mensen er... jaarlijks sterven door de directe of indirecte gevolgen van de sigaret of de tabak?
Ja, nu, resultaten van 2011 tonen aan dat er toch gemiddeld 19.000 mensen per jaar sterven ten gevolge van roken. Van dat aantal...
Hier in ons land?
Ja, in België, ja. Waarvan dat er toch wel 1/4 eigenlijk overlijdt aan hart- en vaatproblemen. Dus dat is toch wel heel, heel veel.
Ja, dat wordt dan heel nauw mee in verband gebracht.
Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen die roken, die zulke problemen ook hebben, die een heel sterk verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte.
Ja, ik zag onlangs de cijfers, ik denk dat Wereld Tabak daar wel iets mee te maken had, dat 1 op 5... vrouwen rookt? Of?
Wel, wat dat blijkt is dat vroeger vooral de mannen in de meerderheid waren. Nu, dat getal van het aantal mannen die roken, dat blijft eigenlijk wat gelijk. Terwijl dat we toch wel merken de laatste 10, 20 jaar dat het aantal vrouwen die rookt aan het stijgen is. Nu, Wat betreft het stoppen met roken, denk ik, ja, als ik kijk nu naar persoonlijke ervaring, zijn het vooral mannen, vind ik. Mannen die toch al 20, 30 jaar roken, die ja, iets meer succes hebben.
Zij leggen misschien ook meer ja, de wilskracht om er iets aan te doen? Of?
Sowieso moet je wel een bepaalde wilskracht hebben. Moet je gemotiveerd zijn en moet je wel redenen kunnen aangeven die sterk genoeg zijn om te stoppen.
Om de hulp in te roepen, ja.
Ja, of zelf een poging te gaan ondernemen.
En stoppen met roken, dat is dan pure wilskracht of komt daar nog iets meer?
Ik zou zeggen dat het niet enkel pure wilskracht is. Het heeft er wel een deeltje mee te maken, maar je moet ook het lichamelijke aspect kunnen overwinnen. Vandaar dan toch de meeste mensen met een hulpmiddel stoppen. En voor mij is motivatie en inzicht en aandacht hebben voor risicosituaties, dus gevaarlijke situaties, vind ik dat dan de belangrijkste factoren zijn
zoals?
In slagen. Hoe bedoel je?
Gevaarlijke...
gevaarlijke situaties. Like bijvoorbeeld mensen zeggen van als ik al een maand gestopt ben en ik drink een glaasje alcohol, een aperitiefje, dat ik veel meer zin heb in een sigaret. Dat klopt ook.
Wordt ook van koffie gezegd.
Ja, omdat dat is eigenlijk ook wel een oppeppend middel. Maar nog veel meer alcohol, omdat alcohol ook inwerkt op dopamine. En dat is het beloningssysteem in de hersenen.
Dat is dan eigenlijk een dubbel effect, hè? Alcohol en tabak.
Ja, ja, dat kun je misschien wel zo zeggen, ja.
Bij ons in de studio nog altijd Bieke de Roo. Zij is tabacologe verbonden aan het ziekenhuis. En we hebben een interview rond stoppen met roken. Smoke on the Water, dat is natuurlijk een nummer dat niet zomaar gekozen wordt, natuurlijk. En we weten dat er een algemeen rookverbod is in de cafés, maar zie je ook een toename van het aantal stoppers nu er dat rookverbod is?
Nu, bij de meeste mensen die dan meekomen, is het toch wel een beetje een meerwaarde dat de mensen effectief al naar buiten moeten gaan om te roken. En zeker in de winter is dat niet zo geestig om dat dan in de sneeuw of in de kudde te staan. Bij de meeste mensen is dat wel een extra motivatie om te zeggen van zoek nu toch wel een keer niet een poging ondernemen. U had ook wel
Of misschien zelfs mensen, neem me niet kwalijk, die misschien het omgekeerde zijn van het is een sociaal, gebeuren, ik sta buiten en ik kan met mensen in contact komen.
Ja. Had inderdaad ook wel mensen die zeggen van het was gezelliger gestaan dan bij mensen buiten te praten. Of vind ik dat zo onbetant dat je nu speciaal naar buiten moet, dat is discriminatie. Dus ik ken ook wel zulke mensen natuurlijk.
Vorige week was er, ik dacht dat het zaterdag was, Wereld Anti-Tabakdag.
Ja, 31 mei.
31 mei, maar ik dacht de woensdag was er in de inkomhal ook een speciaal infostand.
Ja, ik heb heel de dag woensdag dus in de inkomhal wat informatie kunnen geven. Er zijn daar toch heel wat mensen op afgekomen, vooral in de voormiddag en op de middag. Ook zelfs een aantal medewerkers en rokende medewerkers, wat ik echt wel heel super vind. Ik kon een aantal praktische testjes aanbieden. Ze konden ook een quiz invullen, waardoor dan ze toch een aantal infopanelen moesten bekijken van de voordelen van rookstop en ook de nadelen van rookstop. En dan had ik ook een heel mooie vierkant, waar dan er een aantal producten waren in verwerkt die in tabaksrook zitten. En zo waren toch heel wat mensen verbaasd van wat er eigenlijk allemaal in tabaksrook zit.
Ik dacht... kun je daar een 100 of een duizendtal schadelijke stoffen of hoeveel?
Ze schatten toch wel rond de 4000 stoffen. Dat zijn
4000.
Wel heel... Ja, dat is toch al de moeite.
Dat is al... maar ik denk dat de twee belangrijkste... nicotine en teer en koolstofmonoxide.
Nu, nicotine is niet het schadelijkste dat erin zit. Like teer, benzine, polonium, een stukje wasverzachter, like de briezen dat je gebruikt in het toilet. Voor
dat
insecten
is vrij, dat
te
is ook vrij nieuw voor
verdelgen.
Mij.
Mierenvergif, bijvoorbeeld een product dat ze gebruiken om lijken te balsemen. Bijvoorbeeld producten like cadmium die het in batterijen zit. Dat zit
is niet
ook
echt
allemaal...
het smakelijkste. Dus allemaal, zou ik zeggen, allemaal stoppen met roken.
Ik denk voor jou, Tom, is het misschien ook wel een goede aangelegenheid om een keer na te denken over rookstop.
Dat komt dik in orde. Dus mijn vraag was ook, maar je hebt ze eigenlijk al gesteld, om de concrete tips. Misschien heb je er nog een paar aan toe te voegen.
Een concrete tips zou ik vooral zeggen van, dat de mensen ook wel sterk zichzelf helpen herinneren als ze bijvoorbeeld een poging ondernemen, waarom dan ze eigenlijk... bezig zijn met een poging en waarom, onder motivatie, dat ze zich blijven herhalen. En dat je moet aandachtig blijven voor risicosituaties. Hey, bijvoorbeeld, stel dat je al 2 maanden gestopt bent met roken en je gaat naar een feestje en je weet dat er daar een paar goede vrienden aan het roken zijn, ga niet naast hun gaan staan. Ja. Hey, dus blijf alert dat dat een gevaar is.
Pas op voor de verleiding.
Ja, hey, dat je daar wel alert voor moet blijven. En dat is hetgene dat soms wel durft wat af te zwakken. En dan merk ik dat toch wel een sterke meerwaarde is.
En één poging... Ja, dat kan wel zijn dat het niet lukt na 1 poging. Een 2e poging, 3e poging.
Blijven proberen.
Een dag niet roken, dat is een dag extra. Hè?
Ja, nu, allez, als extra tip geef ik toch ook al aan. Als je gestopt bent met roken, het is een nultolerantie. Niet het motto van eentje is geentje, dat telt niet. Ik raad ook altijd de mensen aan om zelf geen pak sigaretten te kopen. Maar als je dan toch eentje wil roken, dat je dat dan vraagt aan iemand en dat je erachter een beetje bedelt. Dat is beter dan dat je zelf een pakje zou kopen. Toch wel wat bewegen, gezond eten. Dat zorgt ervoor dat je ook niet te veel zal bijkomen in gewicht. Water drinken op het moment dat je zin hebt.
Maar het heeft dan ook niets met... Ja, het heeft natuurlijk wel met leeftijd te maken, maar eigenlijk of je nu 20 bent of 80 bent...
Het is altijd goed om te stoppen natuurlijk, maar ik merk dat de jongere doelgroep... je merkt dat er ook wel veel meer jongeren weer beginnen met te roken. Dat de jongere doelgroep toch wel iets moeilijker te motiveren is op langere termijn om te blijven stoppen.
Omdat ik denk dat ook de mensen er nog niet zo bij stilstaan. Oh, het is nog zo lang. Het is een sluipend gif.
Ja, en vaak hebben ze veel vrienden in hun omgeving die ook roken en zeggen van, wow, moet je dat nu wel doen? Of voelen ze meer zo die sociale uitsluiting? Ja. Dat is iets gevoeliger bij jongere mensen.
Dat is mooi. Kijk, ik vond het een heel mooi interview.
Dank
en ik heb er heel veel van geleerd, waarvoor dank. Ja. Dus bij deze. Nog een fijne attentie, kijk, bij deze.
Dank
Hartelijk
wel.
Dank.
Vanuit het kloppend hart van Sint-Lucas is dit Ziekenomroep Zenith.